Dit is Kira Kai in Stack Serious. Mijn leven ziet er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde uit als die van jou. We checken onze telefoon op mogelijke SOS-berichten van vrienden. En hopelijk is er een reactie van die onwijs leuke, fucking knappe crush van ons. En liken nog wat good-looking people on Instagram. We staan op, douchen 's ochtends of in de avond, kijken naar ons lichaam, porren er links en rechts met onze vingers in en concluderen dat we ooit maar moeten gaan sporten voor dat perfecte lichaam. Poetsen onze tanden met keiharde muziek op, doen nog even een solo optreden voor onszelf in de spiegel waarbij onze pure sexyheid naar boven komt, stoppen YouTube kijkend een boterham door zijn strot en beginnen de dag. Door de dag heen blijven we overal en altijd bereikbaar. Als er gegeten moet worden, gebruiken we onze geweldige apparaten om door middel van de thuisbezorg-app aan voedsel te komen. En 's avonds zingen we weer met onszelf in de spiegel en stappen dan met onze telefoon het bed in. Geen knuffel, maar een phone. En je hoort onze ouders zeuren: jullie zijn verslaafd. Jullie kunnen niet zonder dat ding. Vroeger was het beter. Ja, want vroeger, toen wij jong waren, namen we wel initiatief. Op jouw leeftijd werkte ik al en had ik alles al meer op een rij dan jij. Ik kon al hele gerechten koken en hielp in het huishouden. Bla, bla, bla. Je kent het wel. Ondanks dat ouders niet altijd zo positief zijn over ons als internetgeneratie, blijkt uit onderzoek toch iets heel anders naar voren te komen. Ik ga samen met Jos Ahlers in gesprek over onze generatie. Hij heeft samen met René Boenders een boek geschreven over onze generatie. Ik ben heel benieuwd hoe wij in elkaar zitten. Waarom wij zo'n bijzondere generatie zijn dat er boeken en artikelen aan ons gewijd worden. Wat zijn de kenmerken van onze generatie? Ik ga voor je uitzoeken hoe wij zijn. Stack Serious. Super vet dat je dus luistert naar deze podcast over jou. Ik heb iemand in de studio en zou je jezelf even kunnen voorstellen?
Natuurlijk. Mijn naam is Jos Ahlers. Ik ben van oorsprong sociaal psycholoog en ik doe eigenlijk al sinds 2009 onderzoek naar generaties. En dan speciaal naar generatie Z. Dus dat is de wat nu de jongste, nou, de één na jongste generatie is die we in Nederland hebben.
Een sociaal psycholoog, help me even, wat is dat precies?
Ja, een sociaal psycholoog is eigenlijk iemand die zich bezighoudt met onderzoek naar hoe mensen zich gedragen in groepen en de invloed van groepen weer hebben op individueel gedrag. Dus het gaat altijd over de dynamiek tussen individuen en groepen. En ons gedrag wordt heel erg bepaald door de groepen waar we lid van zijn. Of de groepen waar we niet lid van zijn. En dat stuurt heel vaak ons gedrag. En sociaal psychologen doen daar onderzoek naar.
Oké, goed om te weten. En u zei net al inderdaad dat u heel erg gefocust bent op de generaties. Hoe bent u zo betrokken geraakt en wat is uw fascinatie daarmee?
Nou, het is eigenlijk een beetje toevallig gebeurd. Ik werkte als marktonderzoeker en als bedrijfsadviseur. En wij werden eigenlijk gevraagd door een bedrijf die wilde een congresje geven over generatie Z. Dat was toen nog heel... Ja, dat is eigenlijk al 10 jaar geleden. Dus toen waren de meeste Z'ers eigenlijk nog heel jong. De helft was nog niet eens geboren.
Want welke periode komen de generatie Z mensen uit?
Ja, geboren ruwweg tussen 1995 en 2012.
Dat is best wel een grote lange tijd dan.
Ja, maar generaties zijn altijd wel zoiets van tussen de 15 en de 20 jaar. Dat is ongeveer 15 is ongeveer het gemiddelde per generatie. Dus we werden gevraagd of we daar wat onderzoek naar wilden doen. En dat hebben we toen gedaan. En toen kwam er zo ongelooflijk veel informatie boven tafel toen al, dat we ermee verder zijn gegaan. Dus het was een uitgeverij, die vond het interessant voor een boek. Toen zijn we het eerste boek gaan schrijven. En eigenlijk ja, sinds die tijd ben ik in ieder geval gefascineerd gebleven door sowieso generaties en deze jonge generatie.
Wat tof. En je zei inderdaad dat er is heel veel informatie naar boven gekomen. Ja. Wat zijn dan de kenmerken van deze generatie Z?
Oh, heb je even?
Ja, ik heb eventjes. Ik ben heel benieuwd.
Nou, er zijn een groot aantal. Kijk, het meest in het oog springende is natuurlijk dat het de eerste generatie is ooit die zich een wereld zonder internet en sociale media niet kan herinneren.
Nee.
Generatie Z'ers weten niet anders dan dat er internet is en dat er sociale media zijn. Alle voorgaande generaties die zijn soms met wat meer enthousiasme en vaak wat minder enthousiasme die gedigitaliseerde wereld ingestapt. Maar generatie Z is letterlijk in die wereld geboren. En dat bepaalt natuurlijk wel hoe je naar de wereld kijkt. Dat bepaalt hoe je opgroeit.
En wat voor invloed heeft dat dan? Dat wij dus alleen maar de internetwereld kennen?
Nou, het heeft een aantal effecten. Kijk, het meest voor mij in ieder geval, het meest in het oog springende effect is dat als je opgroeit in sociale netwerken, sociale media, sociale netwerken, dan word je bijna als vanzelf een netwerker. Dus dan zie je de wereld als een verzameling netwerken. En oudere generaties, bijvoorbeeld zoals ik ben opgegroeid in een wereld waarbij eigenlijk alles bestond uit piramides. Elke organisatie is een piramide. Met bovenin de leiding, heb je managementlagen en dan onderop de werkvloer of de leden of de stemmers. Alles is verticaal georganiseerd in een piramidevorm met een organogram en grenzen. Allemaal heel streng, heel formeel georganiseerd. Terwijl een netwerk is horizontaal georganiseerd. Is plat.
Ja.
En wordt bij elkaar gehouden door onderlinge communicatie. En heeft niet echt grenzen. Je kan er makkelijker weer in en je kan er weer makkelijk uit. En die zetters, de zetters, die groeien heel erg op in die sociale netwerken. Dus die kijken veel horizontaler naar de wereld. Dus je ziet bijvoorbeeld heel vaak binnen bedrijven dat als zetters daar komen werken, dat ze een moeite hebben met de hiërarchische structuren.
Ja.
En dat je niet mag praten met de baas, maar dat je alleen maar mag praten met je directe chef. En die praat dan weer met zijn chef en die praat dan met de baas. Terwijl als in een netwerk praat iedereen met iedereen. En iedereen communiceert met iedereen. En hoe lang je lid bent van een netwerk, dat doet er helemaal niet toe. Je mening is net zoveel waard als je net lid bent of dat je al 10 jaar lid bent van een netwerk. Maar in een bedrijf is dat heel anders.
En hoe werkt dat dan als we bijvoorbeeld kijken naar de relaties tussen ouders en kinderen? Omdat er natuurlijk vroeger stonden ouders net niet echt boven, is misschien het verkeerde woord, maar ze hadden meer te zeggen over het kind. Is dat ook veranderd?
Ja, dat zie je. We zien dat ook. We zien natuurlijk gezinnen. Gezinnen zijn eigenlijk ook netwerken aan het worden. Of worden al. Je ziet natuurlijk heel veel samengestelde gezinnen. Dus ook de grenzen van een gezin zijn veel minder helder. Weet je? Sommige kinderen hebben. maar zijn die dan nog lid van het gezin? Of is dat familie? Ja. Of is dat een soort familienetwerk en je hebt halfbroertjes en dan soms lopen er ook nog dus die gezinnen worden ook netwerken en die gaan zich ook steeds meer als netwerken gebruiken. En vroeger waren gezinnen natuurlijk heel strak georganiseerd. Vader, moeder, 1,8 kind of zo, 2,8 kind, wat was het? En dat was het. En dat was ook heel duidelijk van hier eindigt het gezin en daar begint een ander gezin. Terwijl nu, dat loopt allemaal, het is allemaal wat vager geworden, vernetwerkt. Daar zien we het ook. En dat betekent dus ook dat er veel meer gecommuniceerd wordt binnen gezinnen vaak dan vroeger. Vroeger was het gewoon vader of moeder die legde de regels op en dat was het. Maar nu is alles onderhandelbaar.
Dat is denk ik wel een beetje veranderd inderdaad. Als ik dan soms hoor hoe mijn ouders dan praten over hoe dat ging met hun ouders.
Uh-huh.
En hoe ik dan zelf met mijn ouders omga. Ik kan inderdaad in discussie gaan of ik wel of niet iets wil.
Ja.
En als ik nu even kijk naar de andere generaties boven ons, X en uh-huh. Y. Hoe kijkt Z naar de generaties X, Y en generaties boven hun?
We zien nu wel dat er... we zien natuurlijk wel, dat is ook weer iets wat relatief nieuw is. Van de laatste tijd zien we wel hier en daar wat boosheid. Generatie Z'ers die zijn hoger opgeleid weer dan voorgaande generaties. En door hun, toegang tot internet voortdurend weten ze eigenlijk ook heel veel over hoe de wereld in elkaar zit. Ook veel meer dan voorgaande generaties op ongeveer dezelfde leeftijd. En je ziet nu natuurlijk dat veel Z'ers zijn behoorlijk, maar plat te zeggen, pist off zijn over de wereld die ze gaan erven. Ik bedoel, je ziet het nu met alle klimaatdemonstraties. Vandaag nog. Hè? Maar je ziet het ook in bijvoorbeeld in een land als Chili. Waar gewoon vet gereld wordt. Omdat het systeem daar totaal oneerlijk is. Maar je ziet het ook in Irak. We zien het in Hongkong. Je ziet echt wel dat heel veel zetters het gevoel hebben van, tegen de tijd dat ik volwassen ben, pensioen hoef ik niet meer op te rekenen. Het zorgsysteem staat op instorten. Dezelfde internationale conflicten als 50 jaar geleden hebben we nog steeds. Het klimaat is naar de Rasmodee geholpen. En nu mag ik de rekening gaan betalen, mag ik het gaan oplossen. Ja, pik het niet.
En dat is dus ook een effect van... dat wij zoveel kunnen zien op internet.
Ja, en heeft ook te maken met onderwijs. Hè? Het onderwijs is natuurlijk veel meer maatschappelijk relevant geworden. Hè? Je leert op school nu veel meer over hoe de wereld in elkaar zit. En dan dat vroeger. Vroeger was het natuurlijk gewoon school was vooral kennis stampen.
Ja.
En nu gaat het er veel meer over begrijpen en hoe de wereld in elkaar zit. Dus dat verandert.
En als ik dit hoor, dan denk ik eigenlijk wordt onze generatie niet super links.
Nou, hoeft niet. Kan ook super rechts worden. Natuurlijk. Maar over het algemeen zie je wel dat... Je ziet wel dat als je die ouderwetse links-rechts indeling nog wil gebruiken... Ja, je ziet natuurlijk wel dat dit een generatie is... die heel erg bezig is met gelijkwaardigheid, met inclusiviteit... met zorgvuldig omgaan met klimaat en het milieu, met andere mensen. Dus in die zin zou je dat... Ja, dat waren natuurlijk wel een beetje... linkse idealen. Je kan je afvragen in hoeverre linkse partijen die idealen nog hebben. Die zijn behoorlijk conservatief geworden over het algemeen. Maar die idealen zien wij wel veel terug, ja.
Het klinkt eigenlijk best wel positief dat wij zo ontzettend ondernemend zijn.
Ja, ik ben ook wel positief. Ik maak me zorgen over... ik maak me persoonlijk dan zorgen over de wereld die zetters gaan erven... En waar ze uiteindelijk verantwoordelijk voor gaan worden... tussen nu en 10, 15 jaar. Maar over de generatie zelf ben ik heel positief. Toen wij ooit begonnen, René Boender en ik, met het eerste boek... Toen wij komt uit de marketing ook allebei. En wij dachten, nou ja, een beetje hel- en verdoemenis boekje... dat verkoopt vast goed...
Dit verkoopt
dus
niet.
Dus wij waren wel op zoek naar, ach ja, de jeugd. Maar we konden het helemaal niet vinden. Ja. Dus wij moesten uiteindelijk behoorlijke positieve boeken gaan schrijven. Anders hadden we echt onszelf zoveel geweld aan moeten doen. Nee, maar ik vind het een hele positieve, pragmatische, ondernemende generatie.
Ja, ik word hier wel blij van.
Nou, heel goed.
En als ik... Je had het net al over de wereld en die wij gaan erven. Maar als je kijkt over generatie Z, over geheel de wereld.
Mm-hmm.
Zijn ze over geheel de wereld hetzelfde?
Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar verbazingwekkend. Je ziet wel op veel plekken eigenlijk dezelfde soort tendensen. En wat ook interessant is, als je kijkt gewoon naar getallen. Ongeveer 50% van de wereldbevolking is jonger dan 25. Dat hebben wij hier in... bejaardenhuis Europa niet zo door. Want wij zitten met vergrijzing en ontgroening. Hè, dus te weinig jeugd en te veel oudjes. Dus je ziet het, wij zien het niet zo. Maar in de rest van de wereld zijn jongeren echt in de meerderheid. En beginnen steeds meer hun plek te eisen in de maatschappij. En veel meer macht te eisen. En ze gaan ook macht verzamelen met elkaar. Dus dat is, ze worden wel een politieke kracht, denk ik. Die op... alleen wij zien het niet zo 1, 2, 3. Omdat wij zijn natuurlijk gewoon de hele dag in Nederland. In grijs Nederland. Maar de rest van de wereld is heel jong. En we zien daarzelfde ook in Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten. Ook wel in delen van Azië zie je vergelijkbaar gedrag van zetters. Zelf doen, zelf de touwtjes in handen willen nemen. Autonoom, dus zelfbeslissingsrecht opeisen. Dat zien we eigenlijk wel over de hele wereld, een golf.
En in een artikel had ik gelezen dat jullie hadden gezegd dat generatie Z heel erg op talentontwikkeling zit en dat heel erg belangrijk vindt. Hoe komt dat?
Nou, omdat, kijk, je moet je voorstellen, generatie Z'ers zijn opgevoed door generatie X'ers. Dan ben je geboren ruwweg tussen 1964 en 1979, weet je, die leeftijdscategorie. Dat zijn vaak de ouders van de huidige zetters. En die ouders die zijn allemaal volwassen geworden tijdens een economische crisis. De grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat was het in de jaren, halverwege de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 ging het extreem slecht. Met ongelofelijke jeugdwerkeloosheid. Het waren duistere jaren in Nederland. En dat zijn de ouders van die zetters. En die zetters die zijn allemaal eigenlijk een beetje begonnen met volwassen worden tijdens de laatste economische crisis. Toen het ook weer slecht ging. Dus je ziet twee bijna crisisgeneraties. En die ouders die vertellen hun kinderen. Je moet het zelf doen. Je moet je kansen creëren. Je moet zelf aan de bak. Want niemand gaat je redden. Weet je, alle instituten die vallen om. Of nou banken zijn of de V&D. Alles verdwijnt. Alles waar we altijd op konden rekenen is veel minder betrouwbaar. Dus je moet het zelf doen. En bij heel veel zetters zit dat er echt gepompt. Je moet het zelf doen. En als je dan ook nog eens in zo'n netwerk functioneert. In een netwerk moet je ook zelf lid blijven van zo'n netwerk. Je moet zelf investeren in je netwerken. Anders lig je eruit. Daarom moet je al die WhatsApp-groepen de hele dag maar bijhouden. En daarom moet je, je Instagram moet je allemaal maar bijhouden. Want je moet je netwerken onderhouden. Dus ook daar wordt heel veel initiatief gevraagd. Dus je ziet, dat zit er eigenlijk al heel erg ingebakken in die generatie. Van je moet het zelf doen. Je moet je eigen kansen creëren. Je moet er zelf achteraan lopen.
Deze tekst herken ik wel heel erg. Maar wat mij dan heel erg opvalt is dat heel veel mensen uit mijn generatie een burn-out krijgen. Ja. Of toch bij een psychiater gaan lopen omdat ze het allemaal niet trekken. Hoe kan dat dan?
Nou ja, dat is zeg maar de andere kant van eigenlijk dezelfde medaille. Kijk, als je de hele tijd verantwoordelijk wordt gemaakt voor je eigen leven, dat legt een enorme druk op je. Je moet het maar bedenken. Weet je? Je moet op je 13 of 14, dan moet je al je profielkeuze maken. We hebben geen idee waar de wereld zich naartoe aan het bewegen is. Qua technologie, noem het allemaal maar op. En toch moet je heel vroeg kiezen. En als je verkeerd kiest, heb je echt een probleem. Daarna moet je een studie kiezen of een opleiding kiezen. Nou, de keuze is enorm. Honderden verschillende opleidingen. Opleidingen met dezelfde naam hebben op verschillende instituten, op HBO's, weer een andere invulling. Dus dat is super ingewikkeld. Overigens, als je verkeerd kiest, heb je meteen een studieschuld waar je tot je 40ste niet meer vanaf komt. Dus de druk ligt. En je krijgt ook nog eens de druk mee van je ouders. Met kies iets waar je gelukkig van wordt. Maak je eigen leven, weet je. Wees autonoom. Nou, dat legt een gigantische druk natuurlijk op jongeren. En dat zie je, dat een aantal verreweg de meeste eigenlijk, die fietsen daar wel doorheen en die doen dat. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een aantal waar dat gewoon ingewikkeld wordt. Dus we zien een epidemie van tussenjaren.
Die kom bekend voor, ja.
Ja, 1, 2, 3 tussenjaren is heel... Omdat, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het zelf ook niet weten. Als ik nu 18 zou zijn of 19.
Ja.
Ik zou er geen idee hebben.
Dus eigenlijk ook die overvloed aan prikkels en keuzes en mogelijkheden.
Ja.
Die zorgt ook tot een totale crash in de mind.
Ja, en er is natuurlijk niemand. Het wordt heel veel overgelaten aan jongeren zelf. Hè. Bedenk het maar en los het op. En ouders steunen natuurlijk heel veel. En dat is allemaal heel goed. Maar kijk, als je 30, 40 jaar geleden teruggaat, dan was het vrij simpel, weet je. Je vader was bouwvakker, dus het was de kans dat je zelf bouwvakker werd. Het was best groot. Of je vader was leraar. Nou, de kans dat je dan zelf een lerarenopleiding ging volgen was best groot. Maar inmiddels is dat helemaal weg. Iedereen mag alles worden en iedereen kan alles worden en iedereen moet alles worden. Maar dat betekent ook dat het, ja, dat zijn heftige keuzeprocessen. En de consequenties zijn ook zwaar, hè? Dus kijk, als je gewoon verkeerd kiest en je gaat een keer op je bek en je krabbelt weer op en je kiest wat anders en je gaat nog een keer op je bek en je krabbelt weer op, is allemaal dan zou het prima zijn. Maar nu, de consequenties van verkeerd kiezen zijn heel groot.
En door al deze keuzestress dingen, hoe zit het dan met ons rook, drugs, drink en seksgebruik?
Ja, dat is ook iets waar je veel over leest. In alle eerlijkheid, deze generatie, generatie Z, in vergelijking met dezelfde, met voorgaande generaties op dezelfde leeftijd, zeg maar, zie je dat er minder wordt gerookt, er wordt minder gedronken, er wordt eigenlijk ook wat minder drugs gebruikt. En je ziet ook dat op het gebied van seksueel gedrag, zie je dat de leeftijd waarop mensen voor de eerste keer seks hebben, gaat langzaam omhoog. Dus dat hele beeld wat er vaak wordt geschetst van zo'n soort seks en drugs en rock'n'roll en boonga-feestje-achtige, weet ik veel wat, alle pillen, slikkende, gek, dat is helemaal niet waar. De excessen zijn er altijd. En die excessen die krijgen ontzettend veel aandacht. Maar als je kijkt naar de grote getallen, dan is het eigenlijk een hele keurige generatie.
Maar hoe zou dat dan komen?
Ja, ik heb daar heb ik een privé-theorie over.
Nou, ik ben benieuwd.
Mag die?
Horen.
Ja, tuurlijk. Dit hebben we niet onderzocht. Ja. Hè? Dus het is mijn privé-theorie. Kijk, nieuws. Het nieuws wordt bijna gemaakt voor en door bange, witte 50-plussers. die lezen kranten, die kijken naar het nieuws op tv, die luisteren naar het nieuws op de radio. En daarbinnen heerst heel veel angst voor alle vernieuwingen, voor alle veranderingen die er zijn. En die zijn heel erg gefocust op alles wat er niet deugt. En dat wordt enorm uitvergroot. Terwijl als je echt kijkt naar de grote getallen, dan valt het reuze mee.
En zijn andere generaties ook bang voor onze generatie?
Dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk niet bang. Misschien zouden ze het wel een beetje moeten zijn. Want ik denk wel dat deze generatie dingen echt gaat veranderen. Ik denk echt dat... We zagen het al een beetje bij generatie voorzetters, de millennials, generatie I. Daar zag je al het begin van ontevredenheid. Zeker vooral over klimaat en over milieu. Maar we zien nu bij generatie Z dat die ook echt gewoon de straat op gaan. En de tegels weer uit de stoep gaan beginnen te trekken. Dus ik zou wel bang zijn als ik wat oudere generatie was. Maar ik weet niet, ik denk dat er zit veel arrogantie bij oude generaties, denk ik.
Oké. En als we kijken naar het geld, waar geeft generatie Z veel geld aan uit?
Aan belevenissen, dingen meemaken. Dat is belangrijk. Overigens, ook daar zien we, in vergelijking bijvoorbeeld met millennials, dat Z'ers wat verstandiger lijken om te gaan met geld. Sparen iets meer, denken iets langer na voordat ze uitgaven maken doen. Ook omdat er misschien wat minder geld is, hè? Kinderen van de crisis. Maar we zien, ja, er zijn een aantal dingen waar geld aan wordt uitgegeven. En het grappige is, het zijn bijna allemaal dingen die heel dicht op het lichaam zitten. Je mobiel, je laptop, je sneakers. We zien het een beetje een opkomst van horloges weer. Rolexen zijn heel populair.
Ja.
Maar dat soort dingen. Maar dingen uitgeven aan, geld echt uitgeven aan auto's, huizen, keukens, tuinen, spullen. Spullen in het algemeen, dat zien we minder. Voorgaande generaties, die babyboomers van na de Tweede Wereldoorlog en de generatie X, generatie die erna kwam, die vonden heel vaak veiligheid in spullen. Die omringden zich met heel veel spullen en daarmee kregen ze een gevoel van veiligheid. En dat zien we bij Z'ers minder.
En inderdaad, we hebben misschien minder spullen, maar je noemde net al Rolex en merken. Voor mijn gevoel zijn we daar best wel gevoelig voor, maar is dat ook echt zo? En zijn we ook statisch gevoelig, omdat wij ook de hele tijd netwerken met iedereen.
Ja, maar dat valt eigenlijk, als je dat vergelijkt met voorgaande generaties, valt dat ook nog wel mee. Ja, merken zijn altijd belangrijk. Hè? Ik kom uit de marketing oorspronkelijk. Nou, dat is... Mensen hebben altijd een voorliefde voor merken gehad. Om allerlei redenen. En dat is niet veranderd. Maar wat we wel zien is dat als je bijvoorbeeld kijkt naar kleding, dan is het niet zo dat mensen geen H&M of Zara of Bershka of noem eens nog van die grote winkels kopen. Omdat dat ten koste zou gaan van hun status. Dat was wel altijd zo. Je wilde niet doodgevonden worden bij de CNA. Want dat was een teken dat je een sloeber was. En nu gaan we met z'n allen wel naar dit soort goedkope tussen aanhalingswinkels. Dus je ziet het wel. Maar er zijn wat minder merken, denk ik, die heel erg statusverhogend zijn. Maar... Dus ik heb het idee dat dat eigenlijk wat minder speelt in verhouding met voorgaande generaties.
Maar we hebben natuurlijk een heel enorm aanbod als we kijken op influencersgebied. Op YouTube, op Instagram, et cetera, noem ze maar op. Zijn wij daar wel gevoelig voor als die zeggen je moet dit dragen, dat we dat massaal allemaal gaan kopen?
Nou ja, dat zie je meer bij de millennials, bij generatie I. Zien we dat meer. Wat we eigenlijk zien is een verschuiving in influencers. Waarbij zeg maar de Kim Kardashian-achtige influencers minder invloed hebben op Z'ers. Want eigenlijk is dat is eigenlijk een heel ouderwets reclamemodel. Ik heb een heel beroemd iemand die zegt dat ik iets moet kopen, dan wil ik het ook kopen. Dat werkt niet zo goed bij Z'ers. Bij Z'ers zie je iets dat heet micro-influencers. Dat zijn eigenlijk veel meer gelijkgestemden waar mensen naar kijken. Dus mensen volgen wel influencers. Mensen natuurlijk wel. Er wordt ongelooflijk veel YouTube gekeken natuurlijk. En dat soort filmpjes en Instagram filmpjes. Maar je ziet vaak dat de succesvolle influencers hebben vaak een iets kleiner bereik. Omdat ze iets preciezer zijn in waar ze voor staan en wie ze zijn. Zijn wat benaderbaarder. Daar zit meer succes. Gelijkgestemde. Het zijn netwerkers, hè? Dus iedereen die zich hiërarchisch gedraagt in een netwerk, ligt er heel snel uit.
Oké, ja, ja. Dus dan werkt het natuurlijk ook daar zo.
Ja.
Dat is op zich wel logisch.
Daar werkt het ook zo.
En hiërarchie heb je natuurlijk ook in de criminaliteit. En je hoort tegenwoordig vaak op het nieuws dat toch jonge mensen met messen op zak lopen of huurmoordenaars zijn.
Ja.
Hoe zit het met de criminaliteit en de agressiviteit van deze generatie Z?
Ja, ja, ook daar. Kijk, ook we zien daar ook de excessen. En die zijn absoluut. Je hebt een aantal wijken in Nederland waar natuurlijk waar dit heel erg speelt. Maar ja, ik ben meer geïnteresseerd gewoon in de grote getallen, in de grote statistieken. En daar zien we eigenlijk dat geweld op straat bijvoorbeeld veel lager is nu dan dat het 25 jaar geleden was. Minder vechtpartijen, minder straatroof. Eigenlijk gaat het best goed met de criminaliteit. Of het algemeen. De dingen wat dan heet high impact crime. Zo heet het dan. Dat zijn de criminaliteit waar je in je dagelijks leven last van hebt. Woninginbraken, straatroof, mishandeling op straat. Dat soort dingen waar je gewoon echt als slachtoffer heel lange last van hebt. Die getallen zijn eigenlijk best gunstig. Maar wat we zien natuurlijk is een bovenlaag die bijna helemaal buiten onze maatschappij staat. Een bovenlaag waar het lijkt te verheftigen. Maar dat speelt zich af in een relatief kleine groep.
Is er überhaupt iets slechts te zeggen over deze generatie? Er is zoveel positiviteit. Ja, ik ben helemaal overdonderd.
Nee. Wat we natuurlijk zien is wat negatief is, is dat er wel degelijk een groep zetters is die zeg maar bevriest onder alle druk die op ze wordt gegooid. En je ziet een generatie die die zo druk heeft met het proberen te grip te krijgen op hun eigen leven en grip te krijgen op hun sociale omgeving dat ze bij wijze van spreken bevriezen en uiteindelijk niks meer doen. En alleen maar op de bank gaan zitten gamen. En op de bank gaan zitten blowen. En niet aan toekomen om hun leven op te starten. Daar is wel een groep. Ik heb daar niet officieel onderzoek naar gedaan, dus ik ken die getallen niet. Maar het zou mij niet verbazen als dat een aanzienlijke groep is.
Generatie die jonger is dan ons.
Ja.
Denk je dat we daar veel effect op gaan hebben?
Dat is moeilijk te zeggen, hè, want die wordt dan nu in de literatuur generatie alfa genoemd. Dus de alfa's worden nu geboren. De eerste alfa's de oudste alfa's zijn de jaren 4. Die zijn vanaf 2013 geboren. 6 zijn ze dan, als ik even snel uitreis. 6.
Ja.
Maar ja, die zijn nu aan het geboren worden. Dus je kan pas eigenlijk iets over een generatie zeggen als ze, zoals het heet, in hun formatieve jaren zijn. Dus tussen de 12 en de 20. Dan kan je ongeveer inschatten wat de belangrijke factoren zijn die die generatie gaan beïnvloeden. Ja, en van die alfa's weten we dat nog helemaal niet. We weten een paar dingen. Zullen waarschijnlijk nog gedigitaliseerder zijn dan zetters. Het zal de generatie zijn die echt volwassen wordt tijdens de eerste grote effecten van de klimaatverandering. Dat zal effect hebben op ze. Economische verwachtingen voor de komende 10, 15 jaar. De jaren waarin ze zijn kwakkelend in Europa. Dus dat zal effect op ze hebben. Dus en dat weten we wel al van ze. En op basis daarvan kan je wel een beetje, zou je wat voorspellingen kunnen doen, maar dat is heel erg glazen bol en koffiedik kijken. Dat is levensgevaarlijk eigenlijk.
En als ik dit eigenlijk hoor, ben ik best wel. Ik had het eigenlijk niet verwacht, als ik heel eerlijk ben, dat wij zo'n ondernemende generatie waren en dat er zo positief eigenlijk naar ons gekeken werd. Maar hoe verwacht je dat de rest van mijn leeftijdsgenoten naar zichzelf kijkt?
Ik denk dat je daar ook een leeftijdseffect ziet. Dat is natuurlijk een verschil tussen generatie-effecten en leeftijdseffect. Iedereen gaat door een aantal fases heen in zijn opgroeien. En veel zetters zijn nu puber, adolescent of jong volwassenen. Dus ik denk dat er heel veel onzekerheid bij hoort. Dat hoort gewoon bij. Je moet onzeker zijn, anders kom je niet in beweging om jezelf te ontwikkelen. Dus ik denk dat er heel veel onzekerheid is. En ik denk dat er ook best veel zetters naar de toekomst kijken, echt wel met het idee van, mijn god, wat gaan we erven? Waar gaan we naartoe? En hoe gaat die wereld eruit zien? En al die angstige nieuwsberichten van al die oudere generaties helpen daar natuurlijk ook niet bij. Dus ik denk dat best veel zetters nerveus zijn als ze naar de toekomst kijken. En dat is aan de ene kant heel logisch. Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort gewoon bij de leeftijd. En aan de andere kant hebben veel zetters ook wel echt gelijk. Want de toekomst waar we naartoe aan het bewegen zijn, is heel moeilijk te voorspellen. We weten het gewoon niet zo goed. We zitten in, zoals het dan chic heet, in een industriële revolutie. Dus er komen allerlei nieuwe technologieën op ons af, waarvan we nog helemaal niet weten wat voor impact dat gaat hebben op werk, op de opleidingen die we nodig hebben, op hoe de wereld eruit gaat zien. We hebben geen idee.
En als laatste vraag, ja. Stel je voor, je luistert nu en je denkt, ja, leuk, maar ik wil nog meer weten over ons. Waar kunnen we dan heen gaan?
Boek lezen.
En hoe heet het boek?
Het boek heet Gen Z, Verlangen naar verandering.
Gen Z, Verlangen naar verandering.
Ja, en daar hebben we dat is het derde boek over generatie Z. En eigenlijk ook de andere generaties die we hebben geschreven. En want dat doe ik dus samen met René Boender. En ja, daar gaan we dieper in op allerlei vragen. Ook over wat betekent het voor gaming? Wat betekent het voor koken? Wat betekent het voor eten? Wat betekent het voor allerlei onderwerpen?
Wat betekent dat voor koken?
Generatie Z is geen kokergeneratie.
Dat herken ik wel.
Koken is iets wat je bekijkt op televisie of op YouTube. Maar zelf doen, het is meer in elkaar zetten dan koken.
En dat komt?
Ja, tijd, druk en niet geleerd.
Ik wil je heel erg bedanken. En ik ben echt achter dingen gekomen waarvan ik niet eens wist dat we ze deden, dat ze bestonden, et cetera. Eigenlijk ben ik heel positief met deze podcast. Meestal denk ik toch, dit zijn maatschappelijke onderwerpen, kom je achter heftige dingen. Maar dit is eigenlijk alleen maar positief en daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik wil je heel erg bedanken.
Graag gedaan. Stack.